In deze aflevering van Doei Nederland bereiden Jordi en Maaike je voor op wat je te wachten staat als je in Frankrijk een hypotheek aanvraagt. Vragen Ingrid en ik ons af of Herman op tijd naar het kinderdagverblijf kan. En we hebben het alvast over de kerstverlichting.
Welkom bij Doei Nederland, de podcast over vertrekken uit Nederland om in een ander land te gaan wonen. En als dat ik vertrekmomenten oplevert, dan hoor je dat vanzelfsprekend. Maar we hebben het ook over de dingen die wel goed gaan. Bovendien vragen we ons af wat emigratie doet met de band die we hebben. We lopen nu de deur niet bij elkaar plat, maar ja, 1000 kilometer uit elkaar wonen, dat is toch wat anders. Op dit moment is dat nog niet het geval.
Nee, we zitten op dit moment, we zitten wel een beetje uit elkaar natuurlijk. Jullie in Bommelbouw in Haarlem.
Natuurlijk, we zitten wel een beetje uit elkaar, maar goed, dat is allemaal relatief. Als we straks 1000 kilometer verderop wonen, dan is de afstand wel even iets groter.
Ja, ja, dat is waar. Maar toch zijn er nu ook best dingen die je mist van elkaar. Zoals bijvoorbeeld Shamaya's eerste breiles.
Nou, precies. Ik had echt een leuke week. Ze wilde heel graag leren breien.
Wat grappig.
Ja, grappig. Dus ik ben naar boven gelopen en ik heb daar de oude breinaalden van oma Fretje, wat weet je nog?
Oh ja, oh grappig.
Die koker die ik boven heb staan, daar zaten natuurlijk heel veel breinaalden in. Dus daar heb ik de dikste uit genomen. Toen moest ik uiteraard met een YouTube filmpje even opzoeken hoe je ook alweer een breiwerkje opzet, want dat was ik compleet vergeten.
Heb je daar geen podcast over?
Nou, vast wel.
De Leren Breien podcast.
Dat is toch een aantal jaar geleden is dat toch zo'n enorme populaire hobby geworden om te gaan breien. Ook tijdens de
en haken ook, geloof ik.
En haken, ja. Inderdaad, en borduren. Dus ik geloof dat Karin Bloemen ook heel erg van het haken en het breien is, toch? Dus
die, volgens mij wel.
Ja, misschien heeft hij er wel een hele leuke podcast over. Ik ga dat straks meteen opzoeken.
Ik kan het wel zeggen. Is er wat aan het maken dan? Nou, echt specifiek iets aan het maken?
Jawel, zeker. Het eerste project is al af.
Oh, serieus?
Ze heeft het een kussentje gebreid voor Bly. Want die kon dan, Bly is onze poes. Die kon daar dan lekker met een kopje op liggen te slapen.
Oh, wat schattig.
Ja, dus dat is super schattig.
Nu heeft niet heel groot kussentje, want als die te groot is, dan is het echt heel veel werk. Hè? Dus op de duur was die klaar. Dus,
maar ze zat echt, ze zat vol overgave te breien. En ze is nu bezig met een sjaal voor een klasgenootje. Maar ja, toen ze door had dat die toch wel, zeker wel een meter lang moet worden. Toen kwam er wel een diepe zucht uit.
Oh. Maar was Bly een beetje blij met zijn sjaal?
Het is een kussentje.
Nee, het is een sjaal.
Kussentje, sorry.
Ze ligt er vaak naast. Ja, precies.
Ja.
Het wordt er vaak bijgelegd eerder dan.
Het wordt er heel schattig bijgelegd. Kijk, mama, ze ligt er tegenaan.
Ja. Oh, ja.
Omdat je het er net tegenaan hebt gelegd. Maar nee, ze vindt het ook niet heel vervelend. Maar
Hebben hier Asja te leen. Bekende hond van opa en oma.
Zeker.
Van jullie vader en moeder.
Ja.
En Herman die heeft hier een keukentje van Ikea. Met allemaal aubergines en eitjes en dingetjes. En die heeft heel schattig bij Asja in haar huisje een aubergine gelegd.
Oh, dan kon hij lekker eten.
Oh, dan kon hij hem lekker opeten. Ja.
Oh, gezellig.
Ja, we zijn druk aan de wandel en door de regen. En,
ja, vindt hij het leuk? Het Asja er is.
Ja, als we bij je vader en moeder zijn, dan vindt hij het eigenlijk helemaal niks, want dan blaft ze veel.
Ja.
Maar hier is ze eigenlijk wel redelijk stil en blaft ze alleen als de bel gaat. Mm-hmm. Of als er iemand bij de deur staat. En het is eigenlijk de grote. Het is eigenlijk zijn grote vriend. Of zijn grote vriendin.
Ja. Oh, leuk.
Knuffelen en met ze op zijn buik voor de huisje liggen met die ellebogen eronder. Ach, lieve Asja. Ik ben zo blij, zegt hij dan.
Wel lekker dat hij niet zoveel blaft.
Nou, dat is wel fijn.
Ja. Ja, dat is wel fijn.
Ja.
Ja. Ja. Oh, wat leuk.
Ja, dus hij is echt inderdaad helemaal blij.
Blijft een gouden combinatie. Ja.
Het is alweer bijna voorbij, hè? Volgens mij de logeerpartij. Dat was maar een weekje.
Nou, het wordt iets verlengd, geloof ik.
Ja, het wordt een paar dagen verlengd.
Want ja, dan, je vader en moeder wilden nog iets van het weekend doen of zo.
Dus
je nog een weekendje langer kon blijven. Nou, helemaal prima.
Oké, leuk. Leuk dat het, dat het zo goed gaat. En dat hij er lekker bij ligt. En,
ja, s'nachts kruipt ze stiekem op de bank.
Ja, maar dat doet ze bij papa en mama
ook.
Dat
deed ze daar ook al.
Dus dan kom je beneden. En dan zit ze echt zo aan te kijken. Zo van, dat is helemaal prima.
Zo'n wolk met haar op die bank.
Ja,
ja.
Ja, precies. Ja.
Dus dan ga ik weer driftig met de stofzuiger erachteraan.
Oh, nee, maar leuk. Leuk.
Onbegonnen werk, want het is net als in de herfst in de rui.
Sorry, wat zei je? In de herfst in de rui? Ja.
Ja, ik bedoel, net als dat de laagjes van de bomen vallen, is als je in de rui.
Ja, nou, maar Blaai ook hoor. Die, ook. Die hebben natuurlijk niet echt een wintervacht of een zomervacht, maar toch merk je wel dat het met het wisselen van de seizoenen.
Ja, gaat het toch
wel. Ineens veel meer haar. En het vervelende is, ze gaat altijd precies op die ene stoel liggen waar niet. Ja, ik vind het ook zo vervelend als altijd overal kleedjes,
kussentjes en doeltjes.
Maar ik vind het ook irritant dat ik overal een soort van lapje overheen moet leggen.
Zo'n dekje altijd overal overheen.
Maar het ergste is, je hebt aan de keukentafel of aan de eettafel heb je 4 stoelen staan. En dan doe je op 1 stoel in je kleedje leggen. Want daar
gaat het met de andere liggen.
Dan gaat de stoel weer naast liggen. Ja, precies.
Ja.
Ja, dus dat maakt helemaal niks uit.
Dus we hebben het maar een
onmogelijk
gegeven.
Ja, precies, zoiets.
Ja, hey, ik had voor mijn nieuws van de week iets waarvan ik denk, nou ja, weet je, daar kunnen we onze luisteraars in andere werelddelen misschien wel blij mee maken. Want het is echt iets, dit ga je vast missen, echt iets typisch Nederlands.
Vertel.
Namelijk, je op 13 oktober, op het moment dat we dit opnemen, al opwinden over de kerstverlichting.
Kerstverlichting. Oké, dan ben je er bij.
Ik las van de week een bericht op NOS.nl over het feit dat de energieprijzen natuurlijk heel hoog zijn. Mm-hmm. En dat er dan allerlei winkeliers zich afvragen hoe dat nou toch moet met de kerstverlichting. Die gaat normaal, schijnt overal. Ik heb het nooit echt zo bijgehouden, maar die schijnt in veel steden om 1 uur of 1 middags al aan te gaan. En dan door te branden tot middernacht. En er zijn dus nu allerlei mensen die zich daar heel erg over opwinden. Want als je dat nou korter doet, concurreer je dan nog wel met internet. Is het dan nog wel gezellig? En er waren zelfs ook marketingdeskundigen en andere types die zich daar allemaal aan het uitlaten waren.
Oh, wauw.
Totaal
niet bij stilgestaan.
Nee.
Maar ik zat me dus ook gewoon eens af te vragen van is dit nou echt iets Nederlands om je daar dan nu weer zo over op te winden? Of speelt dat in andere landen ook? Of gaat het daar, gebeurt het daar wel? Maar is het gewoon, gaat het wat geruislozer? Ik vond het echt zo'n typisch Nederlands onderwerp dit.
Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Ik zou niet weten of dat in het buitenland ook gebeurt. Ik denk dan meteen, moet je niet vrij snel overstappen op van die verlichting op zonne-energie? Ik weet nog dat wij dat van de zomer hebben gedaan. We hebben zo'n steegje tussen ons huis en het huis van de buren.
Ja, met die lampjes.
Ja, met die lampjes.
Ja, dat was hartstikke schattig.
Dat laat overdag op en dan kan het 's avonds brandt het op de energie die het overdag heeft opgeslagen. En als die energie op is, dan gaan de lampjes uit. Ja, lijkt mij prima.
Er zijn ook gebieden in de wereld waar het dan vrij treurig is, want daar is het al zoveel donker. Dat...
of het is nooit donker. Oh ja.
Het schijnt nooit de zon.
Nee,
maar die Jordi, wat is, werken toch al voor een heel klein beetje zonnelicht al. Ja, maar ik vind het een goede vraag, want ik heb eigenlijk geen idee of ze zich daar in het buitenland zo over opwinden.
En Jordi, wat was jouw nieuws van de week?
Mijn nieuws van de week was dat wij foto's van de buren hebben ontvangen. Dat ze de bestrating vanuit de gemeente hebben ze de weg hebben ze opnieuw bestraat eigenlijk. En dan zijn ze allemaal heel mooie kinderkopjes aan het neerleggen.
Daar is Herman heel erg blij mee. In plaats van al die vierkante asfaltsteentjes in zijn voorhoofd.
Nou precies. Dus dat is, bij het huis van de buren is dat al helemaal gedaan. Ik vraag me af of dat nog wel wordt doorgetrokken tot voor ons huis. Dat is nog even de vraag. Want het heeft te maken met een stukje terrein waar je over kan rijden. En over een gedeelte waar je als voetganger gaan lopen. Dus wat voetgangsgebied van willen maken. Maar tot nu toe zag het er heel erg mooi uit. Maar...
Hey, was dit ook het asfalt dat van de zomer helemaal gesmolten was en waar ik toen met mijn auto vast zat?
Ja, precies. Ja. Ja,
oh,
ja.
Die maar asfalt, dat was toch redelijk nieuw?
Ja, dat klopt.
Dat was net gedaan.
Ja.
Maar dat was dus kennelijk tijdelijk.
Daar hebben ze nu weer een hele stapel kei overheen gezet.
Ja, vandaar dat het waarschijnlijk van dat crappy asfalt was. Van die goedkope toolie waar ze allemaal van die steentjes overheen gemikt hadden. Omdat het tijdelijk was. Want ze hebben die weg.
Dat was een hoop ellende hier.
Ja, maar je snapt ook niet als het nou... Hè, je weet dat het überhaupt daar in het zuiden van Frankrijk gewoon altijd super warm is.
Ja.
En ook dat de hele aarde opwarmt. Dus dat het alleen nog maar warmer wordt. We hebben daartoe bij jullie zaten was het gewoon 40 plus heel vaak. Mm-hmm. En dan ga je daar asfalt storten. Het was gewoon een dikke stroop op straat.
Ja. Op zich wel. Maar weet je wat het is? Het is eigenlijk normaal natuurlijk een straat waar bijna geen mensen komen. Dat wij dan toevallig die 5 weken daar met 9
vrij
man rondliepen.
Intensief rondliepen.
En reden en dat soort dingen allemaal. Dat maakt natuurlijk wel een verschil.
Anders.
Ja, ik weet het niet. Ik vond het sowieso. Die straat is de afgelopen half jaar 3 keer open en dicht geweest. En elke keer kwam er weer een nieuw dek op. De ene keer was het soort van crappy aangestampte mix van zand en stukjes asfalt. Yes. En toen op een gegeven moment kwamen we inderdaad van de zomer. Toen was het dat nieuwe asfalt met die verschrikkelijke grinten. Dat grindlaagje erop, wat we 5 weken lang naar binnen hebben
gewandeld. Naar binnen hebben we
gewandeld, ja. 3 keer per dag heb lopen vegen, omdat ik het ook heel vervelend vond dat we dat bij de buren naar binnen liepen. Maar ja, nu zijn dat dus kinderkopjes geworden. Wel mooier, nou, overigens. Ja, vind ik het wel een positieve ontwikkeling. Ik vind het een positieve ontwikkeling. Ik heb liever die kinderkopjes dan die stomme steentjes. En wij hopen dus nu dat dat ook bij ons voor de deur komt.
Ja, dat zou het mooiste zijn eigenlijk. Dus dat,
maar goed, dat zal dan wel weer niet.
Dat we afwachten, ja.
Ja.
Spannend.
Ja, we gaan het meemaken. We kunnen het over 1,5 week kunnen we het zien.
Ja, want het is natuurlijk herfstvakantie binnenkort al.
Ja, en dan gaan we
leuk. Gaan jullie weer, gaan jullie weer lekker de kant op.
Vorige week gaan we de nieuw gezette kozijnen.
Oh, kozijnen schilderen, ja, precies. Schilderen.
Erg benieuwd.
Oh, update trouwens vorige week. We hebben de declaration préalable binnen.
Ja.
De wat?
Nou,
we mogen de ramen plaatsen.
Oh, dat vergunning. Ja, dank je. Ja, even een Jippie-Janneke halen.
De luiken mogen weer open gedaan.
Ben je al begonnen met je Franse les?
Ja, afgelopen maandag heb ik mijn eerste les gehad. En dat was prima gegaan. Dus,
was het leuk?
Jordi.
Precies. Nee, het was wel leuk. Ja, het is eventjes een beetje puzzelen, een beetje graven en een beetje oefenen uitproberen. Maar dat is even je drive in. Maar volgens mij gaat het goed komen.
Even
inkomen, precies. En begin aan huiswerk, hè? Dat komt er ook nog aan.
Ja, naar zijn al het werk.
Ja, precies.
Ja, dat komt dus allemaal helemaal goed. Maar de volgende keer dat we bij een Franse bank moeten zitten...
Mag Jordi het
Dat zou mooi zijn, ja, precies. Hey. Ja.
Daarom, dan kan Jordi ook gezellig meepraten.
Ik zou even de tuin gaan maaien als ik jou was.
Goed, laten we het hebben over die Franse bank en de hypotheek.
Ja, ja, zeker.
Dat is het eerste onderwerp van vanavond. Ja, want we hebben het huis in Frankrijk gekocht, maar daar hebben we wel een beetje hulp bij gehad van de Franse bank. We hebben daar wel een kleine hypotheek op afgesloten. En dat was, op zijn zachtst gezegd, een bijzondere ervaring.
Een heel avontuur eigenlijk.
Het was een heel avontuur waar we wel goed doorheen zijn gekomen. Waar we achteraf gezien best wel trots op waren. Maar toen we er middenin zaten best wat pintjes gezweet hebben.
Ja, in het begin wel. Ten eerste is het een heel proces geweest.
Ik kan me voorstellen dat jullie voortdurend aan de telefoon hingen met die mevrouw. En dat als je dacht dat het rond was, dat ze weer nieuwe informatie wilde hebben.
Nou ja, dat was inderdaad. Nou, het begon al heel mooi. Want wij hebben voor... om bij een Franse bank binnen te komen, we hebben vorige week al geloof ik al even heel kort aangegeven.
Moet je door de deur stappen?
Ja, sowieso. Sorry.
Een afspraak maken bij een Franse bank.
Lekker flauw.
Het maken van een afspraak bij een Franse bank voor een hypotheek is als buitenlander best ingewikkeld.
Ja.
Want zeker in de... ze vinden het gewoon heel erg lastig dat je daar een hypotheek wil aanvragen. En dat komt omdat het stelsel daar gewoon anders in elkaar zit. Dus we hebben daar wel wat begeleiding in gehad. Dus een partij ingeschakeld die dat vaker met dat bijltje hakt. Die gewoon heel veel banken heeft opgebeld en benaderd en veel contacten heeft. En uiteindelijk konden we dan naar een bank in Juillac. Dat is niet zo heel ver bij ons vandaan. Dus toen wij in Frankrijk waren met z'n tweeën, zijn we daar voor het eerst geweest. En wij dachten dat we daar voor een kennismakingsgesprek kwamen.
Ja.
En
die mevrouw die dacht daar kennelijk anders over.
Ja, van tevoren waren wel op verzoek is daar wel je bankafschriften moet je verzamelen. En alle cijfers en gegevens die je hebt, en noem maar op, die moet je allemaal op een hoop geven. En die hebben gewoon op een mail waar die verstuurd eigenlijk.
Ja.
Maar we gingen daar naar binnen toe. Dus op het gevoel van eerst kennismakingsgesprek, wie we zijn wij, wat willen wij, wat kan je voor ons betekenen? Kunnen we iets voor elkaar betekenen eigenlijk? Dus we kwamen daar lekker binnen en we mochten daar plaatsnemen en goeiedag een beetje.
Maar die mevrouw die was not amused eigenlijk.
Nee,
want ze ging de dag daarop, had ze nog een half werkdagje en daarna zou ze op vakantie gaan.
Oh ja.
Dus die dacht, en die ging een maand op vakantie, dus die dacht, heb ik weer aan mijn fiets hangen. Dat ik zeg maar anderhalf.
Even die Hollanders.
Ja,
nog
precies.
Even nieuwe.
Nog even van die Hollanders op de stoep die nog even iets willen.
Yes.
Dus wij hadden inderdaad wel... Ja, wij dachten, we komen alleen eventjes een half uurtje kennis maken. Ik denk dat we er 1,5 uur gezeten hebben.
Ik denk het ook wel, ja.
Want dan hebben ze meteen jullie hele doopcel gelicht.
Nou ja, ze begon er dus mee.
Nou, we waren daar en ze had dus de papieren als ze dan binnengegeven. Ze had alles geprint en op 1 stapel gelegd.
Oh,
nou, dat,
geprint?
Dat, ja, geprint.
Ja, ze printen er alles. Alles gaat in 10-fout. Dat... Dat wordt allemaal heel netjes geprint, maar dat was wel heel netjes op één stapel gelegd. Dus dat was wel een beetje een zooitje. Okay, volgens mij was die stapel ook al een keer
van de
tafel gevallen. En dat is weer op een hoopje gekomen.
Het klopte allemaal ook niet meer. Het lag niet meer op volgorde.
Ja, en toen zei ze, nou, dan gaan we even beginnen. Gaan we eens even kijken. En toen pak ze een document en dan ging ze kijken op de pagina. Eerste pagina is een bankafschrift. Okay, daar zie ik bij benzinepomp €2,50. Nou, wat is dat? Ja, ik kies lekkers gehaald bij benzinepomp, denk ik als iets is.
Oh, als je drop of
ja, precies, ijsje. Ik heb van een reep gehaald of zo.
Precies. Oké. En nog iets verder. Nou, zo ging het maar door. Elke keer was het, en dat pin je dan? En deed je dat dan, ja?
Ja, ze was
helemaal onder de indruk.
Ze was helemaal onder de indruk, maar ja. Kijk, wij hebben meerdere rekeningen. Dat komt omdat Jordi zijn eigen bedrijf heeft. Daarnaast hebben wij alle twee onze eigen rekening. We hebben een gezamenlijke rekening. We hebben een hypotheekrekening. Want ik kom uit een ondernemersgezin. En dan leer je toch wel om dingen ook al in je bankzaken redelijk...
te sluizen.
weg te sluizen, door te sluizen. In potjes te verdelen. En te boekhouden op je bankrekeningen.
Mm-hmm.
Nou, daar begreep ze helemaal niets van.
Nee.
En dan overal nog 3 maanden van uitgeprint. Dus ze begon zo te zuchten, dat is allemaal in het Nederlands. Toen dacht ik, daar komen we ook vandaan.
Dus ze werd steeds crankier. En bij ons begon toen eigenlijk een beetje de moed te zakken in onze schoenen. Want we hadden echt zoiets van, dit gaat niet goed komen als ze zo doorgaan. Ze had echt 5 dingetjes gehad van die eerste rekening. En de zuchten werden steeds groter. En ze werd steeds depressiever en steeds vermoeiender. Dat schoot echt niet op. Het was eigenlijk een heel ongemakkelijk gesprek deze keer. Dat schoot eigenlijk helemaal niks op.
Dus wij gingen redelijk gedemotiveerd weer richting huis. En toen hebben we wel met onze de hulp die we hadden ingeschakeld meteen gebeld. En die heeft haar ervan weten te overtuigen dat we echt wel kredietwaardig waren. En dat we het wel serieus meenden. En dat het echt allemaal wel goed kwam. En dat we het allemaal wel gingen vertalen.
Jullie hebben toen al die bankafschriften vertaald, toch? Kan ik me nog herinneren.
Nou, we hebben sowieso we moesten diezelfde avond weer terug naar Nederland. De kinderen waren niet mee en wij moesten gewoon weer terug naar Nederland. We moesten ook weer werken, moesten de kinderen weer uit school halen, van alles en nog wat. Dus we hebben toen in de auto nog heel snel even een soort van samenvatting zitten maken.
De ene zit te rijden, de andere zit te typen.
Van onze bankzaken.
Ja.
Een soort van even heel kort op elkaar van wat komt er nou in en wat gaat er aan grote uitgaven uit. Dus niet dat rolletje snoep wat we dan gingen kopen, wat we allemaal verklaard wilden hebben. Want zij denkt, Shell, ik weet niet wat de Shell is. Ik denk, ja... Nu hou je wel een beetje van de domme, want volgens mij kennen ze in Frankrijk Shell ook echt wel. Maar goed, zo ging het maar door. Dus dat hebben we toen een beetje een samenvatting gemaakt. En toen heeft die aankoopbegeleider, die heeft haar ervan weten te overtuigen dat we inderdaad ons hele dossier mochten vertalen. En dat ze er dan, nadat ze terugkwam van vakantie, wel naar wilde kijken.
Ja. Ja.
Maar weet je, dat je cijfers aan moet leveren, dat is heel normaal. Dat moet in Nederland ook. Dat zal in elk land zal dat gelden. Ik neem aan dat elke zichzelf respecterende bank gewoon
een beetje risicoanalyse doet.
Dat lijkt me niet meer dan logisch. En dat zij dat Nederlands niet begrijpt, snap ik ook. Dat dat in het Frans vertaald moet worden, snap ik ook. Maar we moesten dus echt serieus elke regel die er op ons bankafschrift stond, moesten wij vertalen.
Ja. Elk woord
dat is de beste klus geweest.
Dat is zeker een klus.
Daar zijn we heel lang mee bezig geweest.
Het vervelendste was eigenlijk, je moet dat binnen een maand realiseren. Want als je er langer dan een maand over doet, ze moest namelijk de 3 meest recente maanden hebben. Dan vervalt je eerste maand en komt er een nieuwe maand bij. Dus je moest er
eigenlijk... Oh ja, tuurlijk.
Tempo in hebben. Dus uiteindelijk is het, volgens mij hebben we nog wel 1 maand erbij moeten doen.
We hebben uiteindelijk 4 maanden moeten doen. En vervolgens moesten we ook... de cijfers van Jordi's werk natuurlijk aanleveren van Jordi's eigen bedrijf.
Mm-hmm.
Ja, en dat werkt dan weer net even anders dan in Frankrijk. In Frankrijk kennen ze ook echt wel vrijgestelde inkomsten, vrijgesteld van belastingen. Maar kennelijk werkt dat anders dan in Nederland. Want wij hebben hier natuurlijk een belastingsvrij of een heffingsvrij deel van je inkomsten. Zeker als je ondernemer bent, dan heb je je MKB-winstvrijstellingen, je hebt je zelfstandige aftrek. Nou, dat vond ze ook allemaal maar raar. Dus zij ging alleen maar uit van het belastbare deel van Jordi's inkomen. Maar ja, daar is natuurlijk het eerste deel van je inkomsten hoef je als ondernemer geen belasting over te betalen. Maar dat is wel gewoon inkomsten. Sterker nog, dat is best een leuk stukje inkomsten. Maar die telden ze elke keer niet mee. Dus ze zeiden, ja, jullie verdienen wel een beetje weinig. Ik dacht, verdienen weinig? We werken ons 3 slagen in de ronde. Hoezo verdienen wij nou weinig? Ja. Maar goed, toen we dat dus door hadden, toen moesten we dus een brief van onze accountant hebben. Dus wij een brief van onze accountant. Nee, die brief die was niet goed. Die was te sumier. Nou, wij weer terug naar onze accountant. Gezegd, nee, die brief die moet uitgebreider. Hij weer een nieuwe brief gemaakt. Wij die brief weer vertaald. Want dat moet natuurlijk allemaal vertaald worden.
Ja.
Nee, hier stonden de verkeerde cijfertjes op een rij. Bij de derde keer dachten we, ja, weet je, het is goed met je. Ik fabriceer wel even wat.
Oh ja, verhip.
Want we moesten elke keer betalen voor die accountant natuurlijk, omdat hij weer een nieuwe verklaring moest maken.
Ik heb toch ook nog op mijn iPad of zo. Want dan heb ik ook
al gezien. Een ander moment. Toen moesten we een andere verklaring hebben van.
Nee, in eerste instantie hadden ze namelijk gezegd dat jouw zakelijke rekening.
Ja.
De bankrekening van jouw bedrijf zou niet meetellen in onze hypotheek. Want in principe, jouw bedrijf vraagt geen hypotheek aan. Je vraagt als particulier een hypotheek aan. Dus dan de zakelijke rekening telt niet mee. Want dat is jouw zakelijke boekhouding. Dus dat doet niet ter zake. De winst die je zelf uitkeert, die doet wel ter zake. En daar hadden we die accountantsverklaring voor. Maar ter 11e uur zei ze ineens, ja, maar ik heb die bankrekening ook nodig, want hij is een eenmanszaak. Maar ja, die kregen we natuurlijk niet vertaald. Want wij waren op dat moment op vakantie in Frankrijk. Op een camping, gewoon in een tent.
Zonder wifi.
Ja, we hadden wel wifi, maar ja, niet
slecht. We hebben nog bij die camping-eigenaren binnen geweest. Van, joh, mogen we even je printer gebruiken om even wat documenten te printen? Ja.
Oh.
Ja, jullie hadden wel zijn iPad bij zich, maar we hadden niet onze computer bij zich. Met al die vertaal-apps erop. Want ze moesten namelijk... Je moest het wel vertalen, maar het moest dan wel zo authentiek mogelijk lijken. Eigenlijk is het, volgens mij, je Rijnse Vals het in geschriften, maar dat maakt niet uit. Je moest er dus ook het logootje van de bank boven zetten. En het moest dezelfde layout van de bankafschrift hebben. Dus wij hebben verschillende banken. Wij bankieren bij verschillende banken. Dus we moesten al die verschillende layouts van die banken soort van
namaken
voor die Franse vertaling. Ik dacht, nou, volgens mij zijn ze hier niet zo blij mee bij de bank. Maar goed, nou, uiteindelijk, de gegevens zijn hetzelfde. Alleen dan in het Frans. Maar hoe meer het leek op het authentieke bankafschrift,
hoe beter het was.
Ja. Dat weet ik nog. Maar dat was een heel gedoe inderdaad. Toen moesten we op het laatst voor Jordi nog zijn bankafschriften van zijn zaak hebben.
Ja.
Alleen Jordi die had zijn het kastje voor het internetbankieren niet bij zich. Ja, je bent op vakantie. Waarom moet je internetbankieren voor je zaak als je vrij bent? Dan mag je ook een keer vrij zijn. Ja, weet je. Dus die hadden we niet bij ons. Maar die wilden ze dus ook vanaf de bank niet geven. Want ja, dat is natuurlijk beveiligd. Nou, uiteindelijk met veel pijn en moeite hebben we dat toch voor elkaar gekregen.
Ja.
Toen begon ze van, ja, je wil een stukje bouwdepot. Dat is goed, dan heb je een offerte nodig. Dus wij dachten, offerte? Waarom heb ik nou een offerte nodig? Ik kan toch gewoon een bouwdepot aanvragen en ik neem aan, hè, net als hier in Nederland, toen wij hier ons huis gingen verbouwen, ik weet niet hoe dat bij jullie was, maar op het moment dat je iets wil verbouwen, dan vraag je een offerte aan en om dan dat gedeelte uit je bouwdepot te krijgen, dien je die offerte of die factuur in. Was dat bij jullie ook zo?
Ja, dat was bij ons ook zo. Ja, precies. Ja.
Ja.
Nou, hier werkt het andersom. Hè. Hier wilden ze eerst de offerte hebben en dan op basis van de offerte gingen ze bepalen wat je bouwdepot was. Dus wij allemaal mensen gebeld, maar niemand die kwam meteen met een offerte aanzetten. Nee. Toen hebben we uiteindelijk via iemand gevonden die eigenlijk geen aannemer meer is, maar voor ons tegen betaling wel een offerte wilde maken. Dus hier voor €250 voor ons een offerte zitten maken.
Of werkzaamheden die we helemaal niet gaan uitvoeren, maar dat maakt niet uit.
Allemaal dingen, dat maakt er niet uit. We hadden een offerte nodig. En die hebben we daar opgestuurd. En toen zei ze, ja, hij mag nog wel iets hoger als je wil, hoor. Ik denk, ja, nee. Dat is een mooie. Dus dat terug gezegd, nee, het is goed zo. Het is helemaal prima zo. We gaan niet nog een keer een offerte aanvragen. Nee.
Ze wilden waarschijnlijk gewoon kijken hoe ver jullie zouden gaan qua geld.
Ja. Weet je wat het is? Het grappige is, hè, we hebben uiteindelijk alles vertaald en aangeleverd. We hebben elke keer als ze belden, vroeg ze om documenten, op papier of materiaal. Nou, dat is niet 1 keer geweest, dat is echt wel 10, 20 keer geweest.
Ik had er elke dag aan de telefoon op een gegeven moment. Ja. Dat was echt een beetje een soort van BFF aan het worden. Dat is weer.
Dat leek wel op. En het was tijdens de vakantie, dus dan stonden we daar weer op een markt. Of dan stonden we daar weer bij een riddertoernooi. Of we zaten in een kano, of ik weet het niet wat het was. En Mike werd weer gebeld door de bank. Ja. Dus het was een
duiveltje wat elke keer omhoog kon poppen.
Ja, maar precies. Uiteindelijk heeft het wel geloond. Zeker. Want we hebben we hadden ook al die documenten gedaan. We hadden een hele dikke, het was echt een ordner, een volle ordner, vol met spul eigenlijk. Nou, we hadden alles op een stapel kunnen doen. Maar wat wij hadden gedaan uiteindelijk is dat we het nog netjes gesorteerd hadden in per bank eigenlijk. En dan nog labeltjes ertussen met de inkomsten, uitgaven, weet ik het wat.
Heel netjes.
We hadden een heel net mapje ervoor gemaakt. We kwamen bij die bank terecht en de adviseur zei, je kan het ook gewoon mailen, maar we hadden helemaal een map gewoon gemaakt. We kwamen aan, we hadden haar die map gegeven en zei ze, nou, dankjewel, ja, hartstikke fijn. En toen heeft ze er echt, ze heeft hem opengeslagen, ze heeft hem met de vinger ingedouwd, ze heeft zo ruts door de papier ingedaan. Ja, dat ziet er wel goed uit. En toen ging ze die hypotheek maken. Oh, Ewout, had jij nog een recept van de week gevonden die we kunnen uitvogelen?
Ja, dat is wel leuk. Het is ook wel leuk om dat uit te vogelen. En dan, als we dat nou allebei eens even doen deze week, Jor, en dan volgende week even kijken hoe ons dat bevallen is.
Heel prima.
Ja, toch?
Vertel het eens. Ik ben benieuwd. Wat gaan we maken deze week?
Nou, we gaan naar Marokko en dan maken we stampot à la Marocain.
Oké.
Marokkaanse stampot, daar gaat bladspinazie doorheen en daar gaan aardappelen doorheen. En het leuke is...
Lekker Hollands dus.
Ja, ja, ik wou net zeggen.
Maar dat is toch wel aardig dat je... ook vorige week met dat Indonesische kookboek wat ik had, daar zie je ook best wel veel gerichten. Fusion, ja, nu mensen uit Marokko die dan... toch proberen met Nederlandse gerechten de Marokkaanse smaak terug te krijgen. Of Marokkanen die in Nederland zijn opgegroeid en nu weer in Marokko wonen. En die denken van, en dat is bij dit boek het geval. Het is een kookboek dat heet Melk en Dadels. En het zijn 100 geheime recepten van Marokkaanse moeders. En daarin staat dus ook de aangepaste stampot. Gewoon met knoflook en met varkensvlees, met kalfsvlees. En varkensvlees mag natuurlijk niet. En met paprika poeder en een hele mooie Marokkaanse smaak. En een linkje naar het recept zet ik in de show notes. En ik denk, Jor, dat het gewoon superleuk is om dat allebei eens eventjes te proberen deze week.
Ik vind het helemaal goed. Dat lijkt me een goed plan.
Lekker, wij schuiven aan, hè, Ink?
Dat is een heel goed idee.
Je mag het proberen.
Nou. Nee. Het was een prima plan zo. Wij schuiven aan.
Wij schuiven gewoon aan.
Volgende onderwerp.
Ja, waar we het deze week met jullie graag over willen hebben, Maaike en Jor, is dat we gewoon supergoed nieuws hebben gehad. Namelijk dat Herman, ondanks zijn luchtwegaandoening, nu toch uiteindelijk naar het kinderdagverblijf mag van de dokter.
Wat
de kinderarts.
Goed. Ja. Dat is goed nieuws, hè?
Dat is mooi, zeg.
Ja,
tof.
Ja, ze zeggen van die luchtwegaandoening is nu zoveel gestabiliseerd. Mm-hmm. Dat het niet erg meer is als hij voortdurend verkouden wordt van al die kinderen.
Ja, precies.
Want daarom mocht het dus niet. Dus we mogen een beetje gaan proberen hoe dat gaat.
Oeh, spannend. Leuk, maar wel spannend, maar leuk.
Wel spannend, maar leuk. En wat dan ook inhoudt dat we misschien wel een beetje tijd overhouden voor onszelf.
Nou, dat zou wel heel erg lekker zijn. Ja, precies.
Ja, de grote vraag is alleen... Fijn, ja, dat is echt super fijn.
Heb je al een kinderdagverblijf op het oog?
Ja,
op het oog wel, maar over de binnenkomen vraag 2.
Ja, de wachtlijsten zijn natuurlijk verschrikkelijk.
Ja, het is verschrikkelijk hier in Haarlem.
Hebben jullie al contact gezocht met de kinderdagverblijf of niet?
Ja, kijk, de wachttijd. Kijk, hij wordt natuurlijk over 2 maanden wordt hij 3. Dus hij moet zeg maar tot hij kan zeg maar ruim een jaar kan hij nog naar een kinderdagverblijf.
Ja, voor peuterspeelzaal.
Maar het zou fijn zijn. Als het nog een half jaartje lukt, dan mogen we waarschijnlijk onze handen dichtknijpen. Ja, zo lang is de wachttijd. Erg,
ja? Oh. Ja. Er is hier wel een kinderdagverblijf wat nog een paar dagen, een halve dag zeg maar, kindje zoekt.
Mm-hmm.
Dus misschien dat nog een optie is.
Ja, is om te beginnen. Dat is dan meer wat hij kan wennen. Maar weet je, voor jezelf heb je er natuurlijk. Dat is een hele dag fijner.
Ja.
Zou
wat wel wat meer ruimte bieden, zeg maar.
Ja, precies.
Maar ja, aan de andere kant zijn we ook alweer zo gestructureerd nu na 3 jaar... dat het ook gewoon heel normaal is weer hier thuis.
Jawel. Maar het is voor
en zijn we niet anders gewend dat Herman 24/7 thuis is... en dan nog wel 2 dagen weer opgenomen. Maar...
Ja, maar ik kan me voorstellen dat het ook wel een fijne opmaat is... om straks naar school te gaan, want anders is de overgang van
dat was ook een beetje de vraag.
Ja.
Ik was ook bij de kinderarts en ik zei ook, hoe erg is die luchtpijp dan nu nog? Wordt die dichtgedrukt door de slagader? Want dat is een beetje wat bij Herman aan de gang is. Een tracheomalacie, zo noemen ze dat. En toen zei ze ook van ja, maar hoe ouder die wordt, hoe meer die luchtpijp steviger wordt.
Mm-hmm. Ja, precies.
Dus ze zei, ga het maar gewoon proberen. Want hij was ziek geweest, maar was niet benauwd.
Oh, okay. Wat goed.
En dat was eigenlijk een beetje de doorslag waardoor de kinderarts zei van, ga het maar proberen.
Ga het maar gewoon proberen, ja. Maar ja
en wat dan dus ook wel weer een beetje ruimte hier thuis geeft.
Ja, snap ik. Maar ik kan me ook voorstellen dat het inderdaad lastig is om daar een plekje voor te vinden. Want het is in Nederland zo moeilijk. En
is het ook.
Ja. Nou ja, misschien is het in het buitenland ook wel heel moeilijk. Maar ik dacht toen wel, toen ik daar van de week over zat na te denken, dacht ik, ja, dit is waarschijnlijk gewoon de red race waarom mensen zeggen, ik ga emigreren. Mm. Omdat dit allemaal zo lastig is en het allemaal zo overgeorganiseerd is en dit is echt het moment dat je denkt, ja.
Er komt een hele part-time discussie ook om de hoek kijken. Hè? Werk je part-time omdat je thuis bent voor de kinderen? Of ben je thuis omdat werken eigenlijk niet loont omdat je kind niet naar de opvang kan doen? Of ja, dat is natuurlijk een lastige.
Nou, het klinkt natuurlijk nu ook alsof we gewoon zeggen van, oh, Herman moet naar een kinderdagopvang, want dan hebben wij tijd voor onszelf.
Nee.
Maar kan me voorstellen dat luisteraars dat denken. Zo van, ja, maar je hebt toch geen, je bent toch niet zwanger geworden om Herman naar een kinderdagverblijf te brengen? Nee, dat klopt. Maar als goed, je drie jaar lang 7 dagen in de week thuis is,
maar je hebt ook
dan
alle twee
is het soms ook wel fijn om even een half dagje of een dagje gewoon het huishouden ook te kunnen doen. Want we lopen gewoon achter de feiten aan ook hier thuis.
Ja, en net wat ik net ook al zei, ik denk dat dat ook serieus wel meespeelt. Dat je, straks komt hij in, als hij straks leerplichtig wordt of als hij naar de kleuterschool gaat, dan komt hij in een hele klas met kinderen. En als hij dat niet gewend is, dan is dat echt wel een grote stap.
Dat is ook inderdaad waar we ons wel een beetje zorgen om maken.
Dat is wel een grote stap.
En ook
stap.
Al met de kinderarts. Ja.
Ja. En niet alleen dat fysiek voor hem misschien een uitdaging is, maar het is ook gewoon mentaal. Dat ik denk, weet je,
de eerste
paar weken om zich te kijken, wat gebeurt mij?
Ja.
Ja,
nou, je ziet het nu al in de speeltuin natuurlijk gebeuren.
Ja.
Hij is heel erg gewend dat hij hier al zijn eigen speelgoed heeft.
Mm-hmm.
En we proberen hem natuurlijk wel zoveel mogelijk alles bij te brengen.
Jawel, maar dat is echt lastig als je dat niet
dingen
in de praktijk
delen
moet
bijvoorbeeld.
Mm-hmm.
Dat is echt, dat vindt hij lastig. Dan heeft hij en de bezem in de kinderboerderij en de kruiwagen. Ja. En de schep, noem maar wat.
Ja.
En dan komt er een kindje en die wil dan een van de drie ook hebben om mee te spelen. Nou, dat gaat niet. Dit is van mij en dat heb ik en dat hou ik vast.
Ja. Dat is in gebruik. Ja.
Dat is in gebruik. Ja, maar dat is best moeilijk om dan uit te leggen dat je dus moet delen.
Ja.
En natuurlijk leg je het wel uit. Maar...
Ja, maar ja, in praktijk, dat weet je, dat kun je 100.000 keer uitleggen. Maar hij zal dat ook
moet ervaren.
Worden.
Ja.
Hoe een ander kind daar dan op reageert. Ik bedoel, we hebben die discussies hier in huis natuurlijk ook heel veel. Dan zitten er hier natuurlijk twee. En ze, ik heb dat nodig. Daar moet ik altijd zo.
Oh, dat is er helemaal van de week ook. Ik heb dat nodig.
Ja.
We waren bij de boekhandel en daar lag een hamertje tik. Mm-hmm. Had hij gevonden en toen zei hij, mama, dat heb ik nodig, zei hij.
Ja, precies. Ja, ja. Leuk huis gaan
ja.
Ik snap wel wat je bedoelt, hè, want dat het wel op het moment dat je... dat je emigreert en dat je misschien je bedrijf aan huis hebt, dan is dat anders. Dan is je dagindeling anders en dan is je ruimte en je thuissituatie anders. En dan hoef je inderdaad niet 's ochtends om 7 uur op de fiets naar het kinderdagverblijf om door te racen naar het station, omdat je dan op tijd op je werk.
Als je werk bent,
Nee, precies. En dan s'avonds weer gewoon in omgekeerde volgorde dezelfde
route weer terug.
Route weer terug.
Ja, nou, dat zou best maar zo goed kunnen. Dat zou goed kunnen. Ik weet in ieder geval, in Frankrijk is het heel gebruikelijk dat kinderen gewoon de hele dag op school zijn. En dat wat wij hier de BSO noemen, de buitenschoolse opvang, dat dat voor een gedeelte ook gewoon in de school vervat zit. En dat ze daar eigenlijk om 4:30 pas klaar zijn. En dan misschien wel tot 5 uur op school kunnen blijven. Maar ja, dan zijn ze wel op woensdagmiddag vrij. Of op woensdag, soms geloof ik zelfs de hele dag in bepaalde plaatsen. Maar dan is dat meer gecentreerd, meer geclusterd, waardoor het misschien beter te behappen is.
Ja, waardoor je misschien ook gewoon beter kan werken thuis.
Ja, dat zou kunnen.
Dat je langere dagen kan maken.
Ja, ik vind het wel vind een goede vraag. Het is wel, ik ben benieuwd hoe dat in andere landen is. Dat weet ik eigenlijk niet zo goed.
Nee, en ik vraag me dus ook af of dit, ik dacht, weet je, ik heb niet per se behoefte om te emigreren, maar ik dacht wel van, ik kan maar, als je dit anders zou kunnen regelen, dat zou wel echt heel erg fijn zijn.
Ja.
Ook die enorme wachtlijsten en die, dat legt zo'n druk, zeg maar.
Ja. Ja, je hebt ook het gevoel dat je bijna hem al in moet schrijven voor een kinderdagverblijf voordat
ja, dat
het
moest.
Geboren was.
Ja, nou, dus, ja. Ik was 20 weken zwanger van Herman. En ja. Toen hebben we hem ingeschreven bij het kinderdagverblijf.
Ja, want anders ging het niet.
20 weken. Ja. Er kon nog van alles misgaan. 20
maar,
weken.
Maar is dat plekje, dat is inmiddels...
Ja, ja dat is vergeven.
Is dat vergeven, ja precies.
Herman
ja.
kwam op de intensive care te liggen. En ja. Dat hij 1 was.
Ja.
En toen is dat plekje... Ja, weet je, wij konden daar niet heen. En nee. Dan is er een enorme wachtlijst. En dan moet gewoon de volgende erop.
Ja, dat houden ze natuurlijk precies. Niet 3 jaar open.
Nee, dat gaan ze niet open houden.
Ja, dat kunnen ze wel open houden, dan moet je gewoon betalen.
Ja.
Nou, dat is gewoon niet wachten. Vol te houden natuurlijk. Dus, heel benieuwd. Het is wel spannend, maar... Ja.
Hou ons op de hoogte.
Zeker, zullen we doen.
Ja, en dan is het nu tijd voor de rubriek Doen ze dat nou echt? En dat vind ik eigenlijk de leukste rubriek van deze podcast, Mike.
Echt waar? Waarom?
Ja, omdat jij iedere keer dingen uitvogelt waarvan ik denk, oh ja, ja, echt van die dingen die ik me inderdaad afvraag. Iedere keer heb je toch weer een nieuw
item
uitgezocht.
Feitjes of weetjes, ja.
Ja, zeker.
Nou, waar gaan we het deze week over hebben?
Deze keer heb ik uitgezocht of ze in Spanje nou echt allemaal elke dag een siesta houden. Of dat echt een vooroordeel is wat we hier in het hoge noorden gezien vanuit Spanje hebben. Hadden we natuurlijk eigenlijk ook aan Joren kunnen vragen in de eerste aflevering. Ja. Hebben we niet gedaan.
Ja, ik denk dus inderdaad dat ze dat doen.
Jij denkt dat ze dat doen. En jij, Ing, denk jij of ze dat doen? Weet jij het? Heb je een idee?
Ik denk het merendeel wel, denk ik.
En Jordi, wat denk jij?
Ik denk het wel, maar ik denk niet dat ze allemaal in bed gaan liggen om te slapen.
Nee, dat klopt. Daar heb je inderdaad gelijk in. Kijk. Ik ben daar eens een beetje ingedoken. En ze hebben zeker wel een lange lunchpauze. Die duurt daar meestal, die begint om 1 uur of 2. Kan 1:30 zijn, 2 uur zo ongeveer. En duurt zeker tot 1 uur of 4. Sommige veel plekken misschien ook wel tot 5 uur. En in die lunchpauze gingen ze vroeger inderdaad ook echt eventjes plat, even horizontaal, gingen ze even slapen. Lang niet altijd in bed overigens. Je hoeft helemaal niet in je pyjama onder de wol 2 uur lang met de gordijnen dicht. Zo is het ook helemaal niet. Maar weet je, even op een bankje of in een grasveldje of wel op je bed, maar gewoon in je kleren. En dat wordt wel een heel erg stuk minder. Ze nemen wel lang pauze, alleen... lang niet iedereen gaat meer ook echt slapen. Tijdens de coronacrisis was er natuurlijk voldoende tijd voor de hele wereld om allerlei triviale zaken uit te gaan zoeken. Ik heb een leuk artikel gevonden van de Quest. Welbekend populair wetenschappelijk magazine in Nederland natuurlijk. En die beschreef dat er een Spaanse beddenfabrikant was die wel onderzoek had gedaan. Maar of het helemaal wetenschappelijk onderbouwd is, weten ze niet. Maar die gaven wel aan dat nog maar 1 op de 6 Spanjaarden daadwerkelijk zijn ogen dicht doet tijdens de siesta. Dus dat het wel echt een stuk minder wordt. En dat komt natuurlijk ook een beetje door de Europese Unie, door de eenwording van die hele groep landen. Dat we steeds meer zaken met elkaar doen, dat we steeds meer een 24-uurs-economie worden. Dus zij voelen toch wel een beetje de druk om daar een beetje in mee te gaan. Maar
hoe gaan we bereikbaar blijven? Ook tussen middag voor bedrijven uit andere landen die bellen.
Nou precies, dat is het ook een beetje. Je merkt wel dat heel veel wat kleinere winkels, hè, de middenstand en musea, overheidsgebouwen, dat soort dingen, dat gaat echt allemaal nog dicht tussen de middag. Supermarkten zijn inmiddels gewoon open in Spanje. De grotere in ieder geval, de buurtsuper misschien niet, maar de grotere supermarkten zijn gewoon open. En dat was eerst niet zo. Het boet wel een beetje in. Het is zo, inmiddels ook wel... ze schamen zich er zeker niet voor. Maar er zijn wel steeds meer mensen die zeggen... dat doe ik eigenlijk niet meer aan mee. Maar ze nemen dus wel echt die rust. En dat is ook wel logisch. Want ze beginnen gewoon ongeveer dezelfde tijd als de rest van Europa. 8:30, 9:00. Maar ze werken door tot 8:00. Dus het is
ook
niet zo gek.
Ja, omdat ze tussenmiddag een paar uur niks doen.
Nou ja, het is een beetje de kip of het ei. Hè? Werken ze door tot 8:00 omdat ze tussen de middag niet zoveel doen. Of doen ze tussen de middag even een korte pauze omdat ze zo lang doorwerken. Het heeft natuurlijk ook met het klimaat te maken.
Het is natuurlijk onwijs warm in de zomer.
Het is onwijs warm. We hebben daar natuurlijk afgelopen zomer hier een klein voorproefje van gehad. Dat is daar natuurlijk veel normaler. Je kunt ook niet als het zo heet is.
Zo productief zijn.
Zo productief zijn. Het is ook eigenlijk helemaal niet logisch om dan door te buffelen als het 40 graden plus
is. Het is gezond eigenlijk.
Het is ook gewoon
niet gezond. Nee, ik was net niet gezond.
Ja, dus een lange pauze tussen de middag is... En ze doen dat overigens niet alleen in Spanje. Ze doen het in Italië, ze doen het in Griekenland, in het zuiden van Frankrijk. Er zijn nog veel meer regio's waar ze dat doen. Dus de siesta is zeker niet een Spaans alleenrecht. Grappig is dus ook, het woord siesta komt ook van een Romeins woord, sexta. Ja, dat is afgeleid van het zesde uur waarop de Romeinen even stopten met werken, pauze namen en eten. En als je dat grofweg een beetje terugrekent naar de tijd van het jaar, de zonnetijd. En wanneer het licht wordt, dan valt dat toch altijd wel zo tussen de 1 en 3 uur 's middags. Dus die Spanjaarden, het is niet helemaal...
Die hadden het wel goed door.
Ja, die hadden dat wel goed door. En in de jaren 20 van de vorige eeuw is dat eigenlijk weer een beetje in zwang geraakt in Spanje. Dat hogere ambtenaren steeds langere lunchpauze begonnen te nemen.
Oh ja, precies.
En de rest van het land volgde dat voorbeeld. En daar is eigenlijk de huidige siesta een beetje uit voortgekomen.
Nou, weten we dat ook weer.
Ik vind het een leuk stukje.
Zeker. Goed om te weten. En het is ook nog eens een keertje heel gezond, heeft een Amerikaans... onderzoek uitgewezen, dat het eigenlijk de slaap in de nacht en de rust en het herstel van je lichaam kan bevorderen, dat het goed is voor je immuunsysteem. Moet je wel zorgen dat je niet langer dan een half uur slaapt.
Ah, kijk, dan moet je dus wel echt slapen. Dan moet je niet zoals de Spanjaarden uitgebreid gaan tafelen, maar dan moet je even je ogen dicht doen.
Als je echt even je ogen dicht doet, zorg dat je niet in je remslaap komt, want dan word je zo groggy wakker. Dat kennen we allemaal wel, dat je ergens een keer op de bank in slaap valt en dan op een gegeven moment wakker schrikt en dan eigenlijk nog brakker bent dan daarvoor. Nou, dan ben je in je remslaap gekomen. Dat moet je eigenlijk proberen te voorkomen. Je moet echt even horizontaal liggen in een donkere ruimte. En niet met je telefoon en niet met je iPad of je computer of je televisie. Ook geen muziek aanzetten en liever ook geen koffie drinken van tevoren. Maar dan, als je dat voor 6 uur, ergens tussen 2 en 5 zo'n beetje doet. Dan kan het zijn dat je daar je beter door gaat voelen.
Nou, goed om te weten.
Dus misschien moeten we dat in Nederland ook maar eens invoeren.
Ja, ik ben wel voorstander.
Ik zou het willen. Je levert natuurlijk wel wat avonduren in. Dat is dan wel de discussie. Wat zouden jullie daarvan vinden? Zou je voor een siëste zijn en dan wat langer doorwerken? Of zeg je van nou nee hoor, ik vind het oké om 5 uur, 6:30 klaar te zijn en een lange avond te hebben?
Nou ja, kijk, dat kinderdagverblijf gaat ook gewoon dicht. Dus als je hem niet op komt halen voor 6 uur, dan heb je gewoon een probleem.
Ja, nou ik vind het wel wat om er een soort van seizoenssysteem van te maken. Dat je in de zomer inderdaad, op die hele hete uren, we gaan er toch een beetje naartoe dat wij ook hetere zomers krijgen. Ja,
ik denk het ook wel.
Ja, ik voel er op zich wel wat voor. Ja. Maar dan moeten we inderdaad ons systeem een beetje op
aanpassen. Ik zou het ook wel lekker vinden bijvoorbeeld, om ik zou het helemaal niet erg voor, om in de winter zeg maar 40 uur te werken of 48 uur. Ja. Gewoon dat je in de winter wat harder werkt en dat je dan ook in de zomermaanden gewoon wat korter werkt.
Ik vind het een prachtig plan.
Goed idee, ja. Daar ben ik ook een voorstander van.
Het is een prachtig plan, maar kan er niet zoveel mee.
Nee, dat snap ik.
Nee, dat snap ik.
Nee, mevrouw, we laten u even op straat liggen, want we hebben net even pauze.
Ja, net even een siesta. Siesta.
De siesta.
Oh. Om 5 uur weer terug.
Ja, precies, ja.
Nou, ik ga ook even siesta houden, lieve mensen. Dus ik zeg tot volgende week.
Tot volgende week.
Dit was Doei Nederland, de grote emigratiepodcast. En als je dit nou een leuke aflevering vond, geef ons dan een like of een review. Of beter nog, word onze vriend en steun deze podcast. Dat kan via vriendvandeshow.nl/Doei Nederland. Ja, met vrienden maak je het graag gezellig. Doe je net dat stapje extra. En wij maken voor onze vrienden bijvoorbeeld ook extra afleveringen. En als vriend kun je ons een vraag stellen. Bijvoorbeeld voor de rubriek Doen ze dat nou echt? En die vraag die beantwoorden wij dan in de uitzending. Meld je dus aan via vriendvandeshow.nl/Doei Nederland.